Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Als er geen kinderen waren geweest, waren we ja, zeker weten bij elkaar geweest. Ja. Het is gewoon zo dat je hebt liefde voor elkaar, maar je hebt niet per se liefde voor het kind van je partner of de kinderen van je partner. Dus dat kan al heel snel een soort wringen.
Deze week praat ik met Patricia. Met z'n vieren gingen ze vol enthousiasme samenwonen. Zij, haar dochter en haar vriend en zijn dochter. En iedereen had er zin in. Maar het gekke is, ze had buiten de kracht van de bloedband gerekend. Met wat ze vertelt snijdt ze een taboe aan. Want klopt het dat je van het kind van een ander nooit zoveel kan houden als van je eigen kind? En wat ik me dus afvraag, zijn loyaliteitsconflicten binnen samengestelde gezinnen altijd onvermijdelijk? Dit is de liefde van nu. Hey Annemarie, fijn dat je hier bent. Jij werd op latere leeftijd verliefd op een man?
Klopt.
En werd je op slag verliefd of hoe ging dat?
Nee, in het begin vond ik hem heel bedweterig. Vond ik het eigenlijk een beetje een vervelende kerel. Maar langzaam maar zeker sloeg de vonk op.
Waar was het kantelpunt?
Dat was eigenlijk toen er een kerstfeestje was op het werk. En dat wij aan het dansen raakten en toen sloeg de vonk over.
Hoe is die avond verder gegaan?
Die avond verliep verder met zoenen buiten. En dat was het eigenlijk, want hij ging naar huis. Daar woonde hij met zijn toenmalige partner en dochter. En ik ging ook naar huis.
Dus hij ging vreemd eigenlijk?
Ja.
Met jou?
Ja.
En is hij toen weggegaan bij zijn vrouw? Of hoe ging dat?
Nou, zij woonde nog wel in hetzelfde huis, maar ze hadden een heel groot huis. En hij had toen het idee dat het, althans dat zei hij tegen mij, dat het al over was. En dat ze het er daar allemaal over eens waren.
En hoe ontwikkelde jullie verhouding zich? In de maanden en jaren die volgden?
Ja. Ja, je komt op een gegeven moment op het punt dat wij hadden allebei een dochter. Allebei 9 jaar. En scheelde 1,5 jaar. En dat is natuurlijk het spannendste. Hè? Hoe gaan die op elkaar reageren? En ik denk dat wij de kinderen aan elkaar hebben voorgesteld na 1 maand of 4. Toen hebben we ze een keer meegenomen naar een verjaardagsfeestje. En we zijn een keer naar de dierentuin gegaan. En dat ging gewoon heel erg goed. Ze hadden het heel erg naar hun zin samen. Dus dat zorgde ervoor dat wij ook meer naar elkaar toe gingen trekken. En dat we wat meer echt een relatie aan konden gaan met elkaar.
En jullie zijn uiteindelijk ook gaan samenwonen.
Ja, uiteindelijk na 2 jaar.
En hoe was de sfeer voordat jullie gingen samenwonen? Was dat een opgetogen sfeer? Was iedereen er blij mee?
Ja.
Vertel daar eens wat over.
Dat is zo. Ja, het was echt een soort opgetogen. En die meiden waren heel erg aan het spelen. En wij waren hartstikke verliefd. En wij stonden daar echt heel erg naïef in.
Ja, want kun je vertellen waar je als eerste tegenaan liep? Of wat je verbaasde misschien toen jullie net samenwoonden?
Het allereerste wat mij verbaasde was dat wij in een speeltuin waren. En dat die meiden heel erg aan het spelen waren samen. En dat ik heel erg zat te kijken naar die interactie tussen hun. En dat hij heel erg reageerde van, oh, wat heeft mijn dochter toch mooie blonde haren of zo. En toen dacht ik, weet je wel, ja, ik kan dat niet goed uitleggen, maar alsof hij zijn kijk toch nog steeds heel erg op zijn dochter had. Terwijl ik probeerde om ze allebei in het vizier te krijgen. Als je snapt wat ik bedoel.
En was dat iets wat eenmalig was? Of was dat kenmerkend voor de manier waarop hij met die meisjes omging?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Kun je daar nog een ander voorbeeld van geven?
Ja, daar kan ik nog wel een voorbeeld. We waren toen op een gegeven moment in Turkije. En mijn dochter die is heel donker en zijn dochter is heel blond. En dan ging hij aan een Turkse vrouw vragen, als je nou zou kunnen kiezen, wie zou je dan kiezen? Nou ja, dat hoef je in Turkije niet te vragen. Dus nou, dat soort rare dingen, ja, ik vond dat ook heel bijzonder.
Hey, en hoe reageerde jij daar dan op?
Nou, ik kon dat echt niet begrijpen.
Zei je dat tegen hem?
Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ook omdat ik dat naar mijn dochter gewoon helemaal niet prettig vond. Dus zijn fixatie lag gewoon heel erg op zijn kind. Terwijl ik probeerde, dat is voor mij natuurlijk ook moeilijk, maar ik probeerde ons wel als geheel te zien.
En waar kwam die fixatie vandaan? Wilde hij haar misschien beschermen?
Of? Ja, dat denk ik ook. En ja, het is gewoon zo dat je hebt liefde voor elkaar, maar je hebt niet per se liefde voor het kind van je partner of de kinderen van je partner. En sowieso voel je niet hetzelfde voor het kind van je partner als je voor je eigen kind voelt. Dus dat kan al heel snel een soort wringen.
Dat merkte jij ook terwijl je bezig was met dat geheel vast te houden. Je wilde eigenlijk heel graag het geheel. En desondanks merkte je, ik hou eigenlijk minder van zijn dochter dan van die van mij.
Ja.
Waar merkte je dat dan aan?
Nou, dat ik bijvoorbeeld van mijn eigen dochter veel meer kon hebben. Je wordt niet een tweede moeder en hij werd niet een tweede vader. Maar je moet wel in positie komen. Dus eigenlijk is het in zo'n situatie heel belangrijk dat je als partner zeg maar naast elkaar gaat staan. Maar als je het gevoel hebt dat je veiligheid of je welzijn van je kind daar soort in gevaar is, dan wordt dat gewoon een moeilijk verhaal. Mijn dochter die heeft een heftige puberteit beleefd, wat dus bijvoorbeeld voor hem heel moeilijk was.
Waar bestond die heftige puberteit uit?
Verkeerde vriendjes, ruzie, trappen, niet willen luisteren. Nou, gewoon vervelend gedrag. Ja, ik kan niet anders zeggen, het was een moeilijke tijd. En zijn dochter ging eigenlijk steeds meer weg. Die ging steeds meer naar haar moeder en in de stad waar zij ook op school zat en haar vrienden had. Waar ik nu aan zit te denken is dat het ook te maken heeft met opvoedingsstijlen. En dat ik bijvoorbeeld het idee heb van je moet ook een kind leren wat je niet goed kan. Dus natuurlijk positief bekrachtigen, maar ook benoemen wat je niet goed kan. En dat lukte niet. Dat was niet zijn filosofie.
Je bedoelt, het lukte hem niet?
Nee, maar ook niet als ik wel eens zei van, jij bent niet zo goed in rekenen bijvoorbeeld of zo. Of joh, taal lukt jou beter dan rekenen. Ik zeg maar even iets. Dat was heel moeilijk, want daarmee kreeg ik het gevoel dat ik zijn kind afviel. Dan krijg je een soort strijd of zo.
Maar strijd tussen jou en zijn dochter of strijd tussen jou en hem?
Ook, allebei.
Want hoe voedde hij dan op?
Nou, alles was goed. Heel positief bekrachtigend alleen, maar kritiekloos vond ik. Waardoor er dus ook, maar ook met ogen dicht. Dus in mijn optiek zag hij dingen niet goed gebeuren.
Wat dan?
We hadden wel eens gesprekken over, nou ja, tuurlijk is ze heel lief, maar ze heeft ook wel een andere kant.
Welke kant?
Nou, een beetje, ze zat bijvoorbeeld mijn dochter wel eens op te stoken, want die lijkt een beetje op mij, dus die flapte er alles uit. Terwijl zij dan heel lief erbij zat of zo. En zo leidde het vaak naar mijn dochter, zeg maar. En terwijl ik dan zoiets had, ja jongens, maar dit klopt ook niet. Weet je wel?
En dan werd hij weer boos op jouw dochter.
Precies. Dus nou, dan zit je er lekker bij. Ja, dat is heel ingewikkeld.
En leidde dat dan tot irritaties tussen jou en hem?
Ja. Daar ging het denk ik ook mis. Dat je niet echt intrinsiek luistert. Maar het raakt zoiets fundamenteels. Hè? Je kind. En dat is iets heel dicht bij je. En dat wil je ook heel erg beschermen. Dus ja, daar blijf je van af. Of misschien is het dan ook wel moeilijker om echt open te staan voor kritiek van iemand anders daarin.
En heeft hij wel geprobeerd om een band op te bouwen met je dochter?
In het begin zeer zeker, zeer zeker. Maar toen in de puberteit zij zich ook tegen hem ging afzetten. En dan krijg je van die scènes aan tafel van wie ben jij en je bent mijn vader niet en jij hebt niks over me te zeggen. Ja, en dan ja, dat is ook lastig.
En op wat voor manier heb jij geprobeerd een band op te bouwen met zijn dochter?
Juist door dat stukje waarvan ik dacht gaat dat wel goed. Dus praten, vragen stellen, proberen wat dat stukje op te vullen van hoe gaat het eigenlijk echt met je en hoe gaat het met je vriendjes. En ze vond het altijd heel erg prettig om met mij te praten. Dus,
dus die band tussen jou en zijn dochter was oké? Okay.
Ja, dat ging. Maar ik denk dat zij heel erg veel last had van het feit dat haar moeder zo in de steek gelaten was. En eigenlijk is er nooit een goede band ontstaan tussen haar moeder en mij. En dat maakt het voor haar heel erg ingewikkeld, ook om mij leuk te vinden.
Ja, want ook in die zin is het natuurlijk weer een loyaliteitsconflict. Maar dus het is eigenlijk een driedubbel loyaliteitsconflict tussen de vader en de dochter en, de, en jou en de vader. En,
ja.
En op welk moment merkte jij, oei, dit zou wel eens een keer heel negatieve invloed op mijn relatie met deze man kunnen hebben. Deze ingewikkelde constructie met die meiden.
Ja, nou dat ging ik op een gegeven moment zeker wel merken. Ik denk dat hij langzaam maar zeker, ja, een terugtrekkende beweging ging maken. Hij ging gewoon op zoek naar een manier om met zijn dochter om te gaan. Dus buiten ons gezin. En nou, als die binnen het gezin was, dan was die ongelukkig. Omdat daar vaak mijn dochter was. En die praatte niet tegen hem. En hij praatte niet tegen haar. Dus daar zat ik tussen. Echt verschrikkelijk.
En jullie samen? Want jullie gingen ook wel samen dingen doen. Los van die kinderen. Die
ja,
dus
zeker.
Al 16, 17
nou,
waren.
Daarom. Ja.
En ging dat wel goed dan?
Ja. We gingen, ja.
Waarom hebben jullie niet op een dag gezegd van nou, dat samenwonen, maar ja, dat is niks voor ons. We houden heel veel van elkaar. We gaan allebei in een ander huis. Jij met jouw dochter, ik in de mijne. En we zien elkaar in de weekenden of misschien om het weekend of een paar avonden in de week. Waarom heb je dat niet gedaan?
Ja, nee. Eerlijk gezegd, ja, waarom niet? Maar wij hebben daar helemaal niet, we hebben daar eigenlijk nooit echt een gesprek over gehad.
Waarom niet?
Ja, ik denk ook omdat ik niet wilde dat mijn dochter dan, ja, dan zou ik met mijn dochter gaan wonen natuurlijk. Ja, ik weet het niet.
Maar is dat ook, heeft dat dan ook te maken met iets heel simpels, suffigs? We hebben zo'n lekker huis en we zitten hier lekker. Nee, maar dat kan, hè?
Ja, dat kan.
Was dat ook zo?
Nou, nu je het zegt, ja. Ja, en misschien ook iets verbeterends van, wij wilden dat dit lukte en wij gaan ervoor voor zorgen dat dit slaagt of zo. Of, ook, was, ook al was dat op een gegeven moment helemaal niet meer reëel, misschien hielden we daar toch gewoon heel erg aan vast.
Maar je hebt je ook gerealiseerd, na 2, 3 jaar realiseerde je echt van, oh nou, dit zou wel eens een keer een soort splijtswam kunnen worden. Dat moet ik voorkomen. Hield je toen nog heel veel van die man,
ja,
na 2, 3 jaar?
Heel veel
van die man. Je was nog steeds verliefd op hem.
Ja.
En wat deden jullie eraan om dat te voorkomen? Want je zag het gebeuren.
Ja, we zijn toen met mijn dochter naar een cursus gegaan. Opvoeden met liefde en grenzen. Omdat het ging gewoon niet goed met haar. En ik heb toen heel erg gezegd van ja, maar wij zijn een systeem. We moeten met z'n vieren gaan en niet met z'n drieën. Hè? En, maar hij wilde niet dat zijn dochter daarin meeging. Omdat hij vond dat er niets met haar aan de hand was. Maar dat ja, alleen bij mijn dochter lag. En dat vond ik zelf persoonlijk een hele gemiste kans. Want het gaat er niet om de schuld. Het gaat erom dat je met z'n vieren een systeem vormt. Wat schijnbaar niet helemaal goed verloopt.
Dat klinkt heel overtuigend. Waarom was hij niet gevoelig voor dat argument?
Omdat hij sowieso geen geloof had in therapie whatsoever. Terwijl hij zelf geen beter alternatief kon verzinnen dan maar de relatie met zijn dochter buiten onze relatie vorm te gaan geven. Terwijl ik dacht van ja, nou ja, dat helpt natuurlijk sowieso niet. Ja, misschien voor hun tweeën, maar zeker niet voor ons als gezin.
Toen jullie gingen samenwonen, had je toen ook het idee... Maar ze zal nooit echt mijn echte dochter worden, maar ik ga ook van haar houden. Had je dat gevoel?
Zeker.
En is dat gebeurd?
Nee. Nee, dat is niet gebeurd. Ik ben niet echt van haar gaan houden. Nee. Nee.
Denk je dat als je het los had gelaten en hem gewoon met die dochter had gelaten... en geaccepteerd had dat jullie geen gezin zijn en dat het nou... Ja, soms lukt het niet, maar jullie samen... Jij was gewoon heel erg verliefd op me, hij hield heel veel van jou. Jullie waren geweldig samen. En als je dat los had kunnen laten, dat je dan in ieder geval dat nog had kunnen behouden...
Ja.
Denk je dat?
Dat denk ik dat jij daar gelijk in hebt. Ik kan het niet herhalen nu, maar ja, daar heb je gelijk in. Ik probeerde wel nog dingen voor ons te verzinnen. Terwijl hij volgens mij al lang zoiets had van... Nou, hou daar nou maar mee op, want het werkt niet. Dus ik denk dat ik dat los had moeten laten. Ja. Maar daarmee dacht ik, als ik dat loslaat, dan laat ik ons ook los.
Heb je jullie losgelaten? Hebben jullie het gered?
Wij zijn niet meer samen, nee. Nee. 2 jaar geleden, toen... ik denk dat de druppel is geweest dat mijn dochter zwanger werd. Dus toen werd ik ook nog eens oma. Ik denk dat dat ook iets was wat een breekpunt veroorzaakte. Omdat dat liet zien, oh, ze zijn wel uit huis, maar hier komen we dus nooit vanaf. Want nu gaat ze elke week oppassen en dan... En ik merkte hoe hij bijvoorbeeld naar mijn kleinzoon deed. Dat vond ik echt heel erg moeilijk.
Hoe dan?
En kwetsend. Nou ja, dan kwam hij op vrijdagmorgen en dan bleef hij gewoon in bed liggen. Of dan ging hij zo snel mogelijk weg. Gewoon niet in interactie willen komen met...
Maar was het dan wel liefde? Ik bedoel, als je...
Nou ja, nu ik het zo zeg, denk ik van... Waarom heb ik toen niet gezegd van ja, maar dit is toch de limit? Ik weet nog dat er toen vrienden kwamen eten. En die vrouw die had zelf nooit kinderen gekregen, maar die man had er 2. En zij had die kinderen gewoon soort geadopteerd-achtig. Maar zij voelde zich ook daadwerkelijk oma. En hij ging daar pontificaal aan tafel zitten vertellen dat hij echt geen opa was geworden. En er viel gewoon een soort doodse stilte. Ja, wat moet je daarop zeggen van... Iemand die gewoon helemaal niet meer de liefde voor zo'n klein jongetje kan opbrengen. Of
maar
zo.
Kon hij nog wel de liefde voor jou opbrengen?
Nou, dat denk ik niet.
Denk je dat als jullie allebei geen kinderen hadden gehad, dat jullie dan nog wel samen waren
zeker
geweest?
Zeker weten. Dan waren wij, als er geen kinderen waren geweest, dan waren we ja, zeker weten bij elkaar geweest. Ja.
Mis je hem?
Ja, tuurlijk. Ik mis hem. Ja, ik mis hem.
Denk je dat het... wel goed kan gaan. Er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden van dat het goed kan gaan. Maar wat had je anders dan moeten doen om het goed te laten verlopen? Of is het gewoon toeval en weet je het gevoel dat je het met de ene mensen nu helemaal makkelijker kan vinden dan met de ander? En zo geldt het geldt natuurlijk ook voor elkaars kinderen.
Ja. Ik denk wel dat je dat beter kunt doen. Want een vriendin van mij die zegt altijd van... Nou, door jouw voorbeeld is ze niet gaan samenwonen. Hele lange tijd niet. En hebben zij heel erg de kinderen gewoon apart gehouden. Dus en pas, ja, op een gegeven moment zijn ze gewoon volwassen. En hebben ze hun hele eigen leven. En gunnen ze pa en ma ook gewoon geluk. Dus en onze kinderen waren natuurlijk 9 toen dat speelde. Dus die zijn nog heel erg afhankelijk van je. En, misschien is het ook wel heel egoïstisch hoor. Denk ik nu ook wel eens.
Wat is egoïstisch?
Nou, dat je dan met zulke jonge kinderen dan verwacht dat zij jouw nieuwe liefde zo leuk vinden. Misschien is dat een wishful thinking van jezelf, omdat je dat zelf heel graag wil. Voelde me ook gewoon heel erg mislukt. Waarom lukt dat niet? Zo moeilijk moet dat toch niet zijn of zo? Wat een groot huis... Prima banen, we zijn niet, we zijn goed opgeleid, weet je. Waarom lukt het ons niet om hier uit te komen? Dus ja, dat speelde zeker wel een rol. En ook om te erkennen dat zo mislukt was. Dat vind ik ook moeilijk, ja. Vind ik nog steeds moeilijk.
Thank you. Dit was De Liefde van Nu. Wil je met mij in contact komen of wil je reageren? Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen en ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie is van Davy Smits en Corinne van Duin. De begin- en eindtune is van Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.